Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Deze ochtend wil ik graag met u een gedeelte gaan lezen uit de Jacobusbrief. En we gaan naar Jacobus hoofdstuk 3. Jacobus hoofdstuk 3, en wij lezen de versen 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen alle in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld van de ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bedoezelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bit water opwellen? Kan soms, mijn broeder, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Tot zover. Deze woorden uit Jacobus hoofdstuk 3. Wij willen danken. Wat een heerlijke zegen, Heere God, dat wij met elkaar hier bij elkaar mogen zijn. En dat wij liederen mogen zingen tot eer en verheerlijking van uw naam. En dat de focus van onze liederen steeds mag zijn. De Heer Jezus Christus, zijn offerdood, dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat we u, Vader, in de hemel zullen eren dat u uw Zoon gestuurd heeft. En dat de Geest van God vaardig is geweest en nog steeds werkzaam is om ons, dat pad van u, te blijven houden. Dank u wel voor de broeders en zusters hier. Ik wil u bidden dat u ze zegenen wilt. Dank u wel dat we straks het avondmaal met elkaar mogen vieren. Maar geef ook dat dat woord van u deze ochtend ook in onze harten mag neerdalen. En dat het tot aansporing, tot correctie mag zijn. We willen u bidden dat het een goede ochtend mag zijn. Tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. In Amerika, in het jaar 1899, waren er 4 journalisten in de stad Denver. En zij ontmoetten elkaar bij toeval. Hun voornamen waren Jack, John, Al en Harold. En zij kwamen elkaar tegen op het spoorwegstation. Alle 4 die personen die waren vertegenwoordigers van kranten die in Denver werden uitgegeven. En elk van hen was erop uitgestuurd om nieuws te verzamelen voor hun respectievelijke krant. Ze waren naar dat spoorwegstation gegaan in de hoop dat ze daar een belangrijk persoon of een beroemd persoon zouden tegenkomen die zouden kunnen interviewen. Maar geen ster, geen politicus arriveerde die avond. En die 4 journalisten die bij elkaar daar waren, die waren teleurgesteld. Want geen nieuws is slecht nieuws. Ze zouden met lege handen terug moeten naar hun krantenbureaus. John die zei, ik verzin gewoon een verhaal en stuur dat dan in. Die andere 3 die lachten daar een beetje om. Toen suggereerde iemand, weet je wat we doen? We gaan naar het hotel hier tegenover het spoorwegstation. En dan gaan we er even wat drinken. En dan gaan we wat dingen doorpraten. En al zittend in hun comfortabele stoelen zijn ze aan de praat geraakt. En Jack, die vond het toch wel een mooi idee om een verzonnen verhaal naar boven te brengen. Maar, zeiden ze, als we dan wat verzinnen, dan moet dat wel iets zijn wat de mensen niet direct zullen herkennen. Het moet niet een of ander binnenlands verhaal gaan worden. Het moet gaan over iets wat er in het buitenland heeft plaatsgevonden. We gaan schrijven over China. Dat land is ver weg. John, die leunde naar voren en die wenkte in dat schemerlicht zijn drie collega's en journalisten. Hij zegt, wat vind je van deze? Regering van China heeft het plan opgevat om de Chinese muur af te gaan breken. Vier Amerikaanse ingenieurs zijn al voor onderhandelingen onderweg om dit afbraakproject leiding te gaan geven. Nou, Harald, die was een beetje sceptisch. Hij zegt, waarom zouden de Chinezen nou toch hun mooie grote muur af gaan breken? En John die dacht het mogelijk na en die zei, ze breken die oude grens af om daarmee aan de buitenwereld hun goede bedoelingen te tonen. Ze verwelkomen hiermee de handel naar het buitenland. Om 11:00 s'avonds waren de vier journalisten klaar en ze hadden een onzinnig verhaal helemaal in elkaar gezet. En de volgende morgen was dat voorpagina nieuws op de vier kranten in de stad Denver. In vette letters was daar die kop, was daar te lezen. Einde van de Chinese muur nadert. Peking op zoek naar de wereldhandel. Natuurlijk, dat verhaal was verzonnen. Een belachelijk verzinsel. Uit hun duim gezogen door vier grillige journalisten. Maar dat verhaal, dat werd serieus genomen. Grotere kranten in Amerika, die pikten het op. En het werd uiteindelijk internationaal nieuws. En toen de Chinezen hoorden dat de Amerikanen onderweg waren met een slopersteam naar China, toen ontstaken ze in grote woede. Het waren vooral een groep Chinese patriotten. Zij stonden al vijandig tegen buitenlandse invloed. En datgene wat ze daar lazen in de krant, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Aangewakkerd door dit bericht explodeerden ze en kwam er grote woede vrij. Een ware vernielingstocht werd er helemaal georganiseerd en de buitenlandse ambassades die kregen te verduren daar in Peking. Honderden zendelingen werden gedood. En in nog in 2 maanden tijd waren er 16.000 mensen, troepen uit 6 verschillende landen nodig om die opgeleide agressie en woede van de Chinese bevolking te onderdrukken. Als u bekend bent met de geschiedenis van de wereld, dan weet u waar ik over praat. Het bloedbad wat daar toen volgde, dat is bekend geworden in de geschiedenis als de grote bokseropstand in China. En dat was allemaal begonnen met het praten van een paar journalisten in een hotel in Denver. Hoe groot is de macht van de tong? Door de tong zijn naties tot grote hoogte gekomen. En door de tong zijn naties gevallen. Levens zijn erdoor verhoogd. Maar ook door vernietigd en vernederd. Goedheid als afkomstig van een zoete rivier kan de mond voortbrengen. Maar het kan ook het meest venijnige vergif kan naar buiten gespuwd en uitgespoten worden. Die kleine tong van ons is een machtige kracht in ons mensenleven. Jacobus, de broer van de Heer Jezus Christus, die wist dat maar al te goed. En vanaf vers 3, doorlopend naar vers 5, spreekt hij over de innerlijke kracht van de tong. En dan gaat hij duidelijk sprekende voorbeelden naar voren halen. En dan gaat hij die krachtige tong gaat hij daar beschrijven. En hij zegt daar, als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat ze ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd. Waarom het maar believen is van de stuurman. Zo is ook de tong een klein lid en voert een hoge toon. Paard. Ontzettend groot, sterk beest. Niet voor niets werd vroeger het vermogen van de automotoren werd uitgedrukt in paardenkrachten. Een zwaar gewichtheffer die kan misschien met moeite 250 kilo naar boven drukken. Maar voor een paard is het de peulenschil. En toch, als er een toon in de mond van een paard gelegd wordt, dan kan een kind van 10 dat paard met alle gemak overal heen sturen waar hij of zij wil. En Jacobus heeft datzelfde verschijnsel, heeft hij dat ook opgemerkt bij schepen. Schepen die kunnen aangevoerd worden, bestuurd worden door een roer. En niet alleen kleine, maar ook grote schepen. Al in de dagen van Jacobus waren er grote schepen. Als u het boek Handelingen 27 leest, dan is het daar die reis van Paulus. En dan is die op een schip waar 276 mensen op konden vervoerd worden. En de stuurman, die het roer in handen heeft, ook al is het zo klein, die kan aangeven of dat schip links of rechts gaat. Grote, kleine schepen worden door iets heel kleins aangestuurd. Nou, zo is dat ook met onze tong. Het is een beweegbare spier in ons lichaam van nog geen 100 gram. Verbonden met onze mond, maar dat kleine lid van ons lichaam, dat heeft o zo'n hoge toon en dat kan verkeerd gebruikt worden. Om het maar simpel te zeggen, de menselijke tong is fysiek klein, maar het kan grote uitwerkingen hebben in de levens van mensen. De tongen van Adolf Hitler en Winston Churchill zijn sprekende voorbeelden van de donkere en van de lichte kant van de macht van de tong. Aan de ene kant van het kanaal bespeelde en hypnotiseerde Hitler zijn mensen met heftige retoriek. Aan de andere kant van het kanaal, in Engeland, verenigde en bemoedigde Churchill met briljant gekozen uitspraken het volk dat met de ondergang bedreigd werd. Toch hoeven we niet alleen maar naar de geschiedenis van naties te kijken om de waarachtige waarheid van de woorden van Jacobus te begrijpen. Ons eigen leven draagt die waarheid. De woorden die u en ik uitspreken, die kunnen zo'n uitwerking hebben. Of ten positieve, of ten negatieve. Broeders en zusters, twijfel nooit aan de macht van de woorden die door de mens, die door ons uitgesproken worden. Een groot gevaar schuilt daarin. En Jacobus die waarschuwt ook voor die vernietigende macht van de tong. In vers 65 zegt Jacobus, zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Ze is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt daar plaats in onder onze leden. Als iets dat het hele lichaam bedoezelt. Het zet het rad van de geboorte in werking, in vlam. Terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Er is een enorme potentie dat onze tong destructief werkzaam zal zijn in onze levens. We hebben jaren gewoond in de Filipijnen. Daar had je grote steden. Manila is de hoofdstad en daar waren wijken waar allemaal houten huizen stonden. En dan gebeurde het soms door een klein vlammetje. Zo'n hele wijk binnen de kortste keren ging in vlammen op. Woorden nieuws, Californië en een paar jaar geleden in Australië. Een klein vlammetje, grote bosbranden, die zijn het gevolg daarvan. En soms hoor je dat met een aansteker of lucifers zomaar ergens iets in brand gestoken wordt en het heeft catastrofale gevolgen voor die omgeving. Nou, dat is wat er potentieel in onze tong zit. Diegenen die hun tong misbruiken zijn bezig met geestelijke brandstichting. Een vonk van een verkeerd woord is al voldoende om een brandend conflict te laten ontstaan. En de tong, dat is een vuur dat een hele groep van mensen die relaties hebben met elkaar, dat compleet verstoord kan worden. Het is een wereld van ongerechtigheid die brandend tekeer kan gaan en grote schade kan toebrengen in mensenlevens. Door het vuur van woorden, van geruchten, van beschuldigingen, leugens, aantijgingen, scherpe opmerkingen, vervloekingen, zijn huwelijken kapot gegaan, kinderen verward of ontspoord, vriendschappen kapot gemaakt, reputaties geruïneerd, lichamen verminkt, promoties niet toegekend. Je zou zo'n hele lijst op kunnen noemen. Het punt is duidelijk. De tong is maar een klein vuur, maar kan enorme negatieve gevolgen in ons leven hebben. Aan het einde van vers 6 zegt Gods woord het met deze woorden. De tong bedoezelt het hele lichaam en zet het rad van de geboorte in vlam. Die uitdrukking, rad van de geboorte, daarvan staat er letterlijk in het Grieks het rad van het leven. Het leven van ons draait jaar na jaar door. Van geboorte tot de dood. De tong bedoezelt, bevuilt het lichaam. En door de tong kan het hele leven, van de geboorte tot aan de dood, onder die destructieve macht liggen. Heeft u zich wel eens gerealiseerd? Hoeveel kwaad er in de wereld is die verbonden is met woorden. Hoeveel woorden zijn er niet in omloop die leiden tot immoraliteit? Die leiden tot goddeloosheid? Woorden die lasterlijk zijn, woorden die jaloersheid opwekken, woorden die begeerden opwekken, woorden die leiden tot afgoderij, tot moordpartijen. Noem maar een zonde op. En woorden zijn er altijd aan gerelateerd, of in onze gedachten, of in ons spreken. Het rad van de geboorte, het gehele leven, ligt onder het negatieve vuur van de tong. Dat is wat Jacobus ons vertelt. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat onze tong, het menselijke spreken, rechtstreeks opgestookt wordt door de hel. Aan het eind van vers 6 staat er geschreven dat de tong zelf in vlam gezet wordt door de hel. En de vervoeging van de grondtekst daar in het Grieks, dat geeft aan dat dat voortdurend gebeurt. Niet één keer, maar steeds weer stoot Satan de mensen op om die tong te gebruiken voor zijn koninkrijk in plaats van het koninkrijk van de Heere God. En de apostel Jacobus die gebruikt hier het woordje hel, precies op de woorden die zijn broer de Heer Jezus Christus gebruikt heeft. Het is een plaats van vuur, van vuiligheid, waar eeuwig de worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. Begrijpen we wat Jacobus ons duidelijk wil maken? Iemand die ongecontroleerd zijn tong misbruikt, die heeft een directe pijpleiding waaruit de hel zijn vuur en zijn vuiligheid kan spugen. Als wij de woorden van Jacobus serieus nemen, dan horen wij dus dubbel gewaarschuwd te zijn voor het helse, destructieve geweld wat dat kleine lid teweeg kan brengen. En in allerlei gradaties komt dat dan buiten toe, broeders en zusters. Roddelezer, vleierij, insinueren, Schelden, sarcasme, opscheppen, bekritiseren. Zo is er een hele rij te noemen. En op de bodem van die rij, dat is het lasteren van de geest van God. Niet met handen of met voeten, maar met de tong wordt die onvergeeflijke zonde gepleegd. Met de tong wordt het werk van de Heilige Geest gelasterd en toegeschreven aan de duivel. De goedheid van God geopenbaard in de Heer Jezus Christus, dat wordt door die verdorven tong, wordt dat genoemd, satanisch kwaad. Gods woord hier, in Jacobus, in die versen 5 en 6, die laat de vernietigende macht van de tong zien. En dan ga je in vers 7 en 8, dan zie je dat er nog een eigenschap naar voren toe komt. Het is die niet in te tomen macht van de tong. Bent u wel eens in het dolfinarium geweest? Dan zie je dat daar mensen zijn die met hun woord, met hun bewegingen, die grote, sterke, wit-zwarte orka's helemaal in bedwang houden. Of als je naar zijn circus toe gaat, dan zie je daar machtige leeuwen of grote olifanten die gehoorzamen aan de dompteurs. Datgene wat gezegd of datgene wat aangegeven wordt. Maar ik heb nog nooit een man of een vrouw ontmoet die in eigen kracht zijn of haar tong kan bedwingen. En dit zeg ik op goede Bijbelse gronden. Alle soorten van wilde dieren staat in onze tekst. En vogels van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mensen bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. De tong is niet in te tomen. Het werkt als een dodelijk vergif. En door de wereld heen gaat een voortdurende stroom van kritiek, van laster, van venijnige woorden. En die doen hun dodelijk werk in de relaties tussen mensen. Eén leugenachtig woord kan jarenlang voortwoekeren. En soms hele levens kapot maken. Als we terugkeren in onze tekst, dan zien we in die versen 9 tot en met 12. Dan zien we ook de tweeslachtigheid van de tong. Het is duidelijk in die versen dat Jacobus een tegenstrijdig verschijnsel ziet in de gemeente die hij schrijft. De Joodse christenen, want dat is de achtergrond van de Jacobusbrief, die hielden vast aan de oude Hebreeuwse gewoonte om iedere keer als de naam van God genoemd werd, dat ze daaraan toevoegden: gezegend is Hij. Hun aanbidding was vervuld met woorden van lof tot de Heere God. Ja, ze noemden zelfs de Heere God in de hemel hun hemelse vader. Maar diezelfde christenen, die namen ook op hun lippen, als ze de hemelse vader genoemd hadden, woorden die zo tegenstrijdig waren. Schaamteloos die zonde, want ze denigrerend waren ze bezig om hun medebroeders en zusters in de hoek te plaatsen. De wet, bekend bij Jacobus, die oproept om de naaste lief te hebben, die wordt vervuld door God te eren, hem lief te hebben, onze naaste lief te hebben. Maar om dan eerst God te belijden en dan daarna je naaste te verfoeien, die naar het beeld van God gemaakt is, dat is een aanfluiting. De apostel Johannes die zegt: indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is zo'n persoon een leugenaar. Van tweeslachtigheid van onze tong, daar wil Jacobus niets van weten. Het kan niet zo zijn dat we de ene keer de Heer God loven en de andere keer dat we bitterheid en wrok uitspuwen over onze naasten. In vers 10 zegt hij nadrukkelijk: dit moet mijn broeders niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms mijn broeders een vijgenboom, olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Overtuigend brengt hij hier naar voren toe. Dat uit de mond, datgene wat uit de mond komt, dat het aantoont bij de mens wat er in zijn hart leeft. Jacobus die zegt tegen de lezers, tegen u en tegen mij, wees eerlijk, wees eerlijk. Als je als gemeente op een zondagmorgen samenkomt, dan mag je uitgebreide religieuze woorden mag je gebruiken. En dan kom je misschien heilig en dan kom je goed over. Maar dan mag je thuis niet tegenover je vrouw of tegenover je man of tegenover je kinderen onvriendelijk, sarcastisch doen. Gemene opmerkingen maken of roddelen over de buren of achterbaks gepraat. Het hoort niet bij een gelovige. Dus heel duidelijk deze ochtend het woord van de Heere God geeft aan hoe machtig onze tong is, hoe gevaarlijk en hoe desastreus die gebruikt kan worden. Dat is niet alleen maar geschreven over ongelovigen. De Jacobusbrief is een brief voor gelovigen. Voelt u zich aangesproken door die woorden van Jacobus deze ochtend? Nou, dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Dat is ook de bedoeling. Jacobus wil dat u en ik gedreven zullen worden naar de Heere God. En dat het juiste gebruik van onze tong naar voren toe zal komen in ons christen zijn. De kerkvader Augustinus die heeft geschreven. Jacobus die schreef niet in Jacobus 3 vers 8. De tong kan niemand bedwingen. Nee. In de tekst staat. De tong kan geen mens bedwingen. Met andere woorden, de mens mag dan niet dat kunnen, maar het is de Heere God die in staat is om dat uit te werken in uw en in mijn leven. Zoals er ook staat in het begin van de Jacobusbrief, als iemand wijsheid tekort komt, dan bidde hij God erom, want God zal dat geven. De hele bedoeling van de Jacobusbrief is dat wij bewust met de hulp van de Heere God doelgericht onze tong zullen gebruiken tot zijn eer. Er zijn drie belangrijke zaken die we als gelovigen dienen te doen om onze tong, ons spreken, tot een zegen te laten zijn. De eerste plaats, we moeten de Heere God vragen dat Hij onze lippen zal reinigen. Zoals de profeet Jesaja dat ook gedaan heeft. Wee mij, ik ga ten onder, ik ben een man onrein van lippen. Zo mogen wij ons spreken overgeven aan de Heere God. En geestelijk vond er bij die grote profeet Jesaja een schoonmaakbeurt plaats. Op dezelfde wijze wil de Heere God dat doen in ons leven, in ons hart. Dat wij opnieuw ons zullen toewijden en dat ons spreken tot eer van Hem zal zijn. Nou, hand in hand met het eerste punt is er ook het tweede. Namelijk dat er een voortdurend en een waakzaam bidden zal zijn, dat wij onze tong juist zullen gebruiken. Regelmatig, specifiek, in onze stille tijd mogen we daarvoor bidden. Heere, stel een wachter voor mijn lippen. Ik heb een lijfspreuk. Een Bijbelse lijfspreuk. En die heeft me al zoveel jaren geholpen. En dat is een tekst uit het Oude Testament. Een zacht antwoord, dat keert de grimmigheid af. Dan word je geconfronteerd met iemand die hard is of die niet leuk is. En dan heb je als mens heb je de neiging om daar ook zo op te reageren. En ineens komt dat naar voren. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Een derde wat we op moeten letten, het gebruik van onze tong. Zorg ervoor dat je ervoor kiest dat de discipline dan naar voren toe zal komen. Dat we die keuze maken in ons verstand en in ons hart niet kritiek te geven. Niet meedoen met roddelen. Niet liegen. Niet opscheppen. Ook al is dat die verleiding bij ons van binnen. Broeders en zusters, 4 journalisten in die stad Denver in 1899 hebben op die bewuste avond daar in het hotel maar een paar uur hun tong gebruikt. Even vonkte het daar. Maar het was al meer dan voldoende om die grote bokseropstand in China in gang te zetten. Inderdaad dus. Onze tong is machtig. Machtiger dan generaals of koningen. Ze kunnen ons leven of aanwakkeren tot verslindende, brandende ovens, of ons bedouwen met die rustgevende geest van God. De tong kan ons smeden voor de hel, of een instrument worden voor de hemel. Uw en mijn leven, ons spreken, behoort overgegeven te worden aan de Heere God, op het altaar van de Heere God. En dan kan dat ten goede gebruikt worden. Met die tong kunnen we proclameren de redding van de Heere Jezus Christus. Met die tong kunnen we heiliging voortbrengen. We kunnen dat delen met anderen. Heilig hen door uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Die tong kan een macht zijn om vertroosting te brengen bij andere mensen. Paulus die schrijft in de 2e Korinthebrief: God heeft mij vertroost door wat Titus ons medegedeeld heeft. De tong kan een machtige aanbidding zijn van de Heere God. Hebreeën 13 vers 15 zegt: laten wij dan door Jezus God gedurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen. Er zijn maar weinig plaatsen in de Bijbel waar zo duidelijk en zo overtuigend een onderwerp als dit naar voren toe komt. Zelfs in de klassieke buitenbijbelse literatuur, waar heel veel over de tong geschreven is, haalt het bij verre niet hoe beeldend en hoe overtuigend Jacobus de macht van de tong beschrijft. In Engeland is een grafsteen te vinden. De tand destijds heeft het al een beetje aangetast, maar de tekst is nog heel duidelijk te lezen. En heeft aan kracht en aan belangrijkheid niet ingeboet. De woorden op het graf zijn: onder deze steen ligt Arabella Young begraven. Stierf op de 24ste mei. Vanaf die dag weerhouden haar tong, die gesloten is, haar spreken. Wilt u uw lippen weerhouden van fouten, dan moet u met aandacht 5 dingen in de gaten houden. Tot wie u spreekt, over wie u spreekt, hoe u spreekt, wanneer u spreekt en waar u spreekt. Gemeente, wat zou er gebeurd zijn als die 4 journalisten in Denver in 1899 deze tekst van die grafsteen in hun leven en in hun werk hadden toegepast? Om het simpel te zeggen naar ons toe, het praktisch te maken: wat doen wij met de woorden die God uitspreekt door de mond van Jacobus? Jacobus wil dat dat een radicaal instrument zal zijn voor het koninkrijk van God. Er zijn 2 keuzes die naar voren komen. En de eerste is: de tong maar laten praten zoals hij wil. En automatisch komen we dan uit bij Jacobus 1 vers 26. Daar staat geschreven: indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. De tweede keuze is: met overgave onze tong teruggeven aan de Heere God. En met discipline dat ten dienste stellen van onze Schepper. Want dan zal dat een bron van redding zijn, van heiliging, van vertroosting, van aanbidding. Duizenden jaren geleden werd er door de psalmist zingend gebeden. Mogen de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Het was een gebed opgezonden tot de Heere God, die ook toen en die ook nu nog in staat is door zijn geest onze tong te bedwingen. Dat toch ook vanmorgen een gebed van ganse harte in ons hart zal opwellen. Heere, de tong is een machtig wapen, of voor de hemel, of voor de hel. Mogen toch de woorden van mijn mond, mogen toch de woorden van onze gemeente u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Amen. Amen.